Het gaat vanavond over Johannes 8. Dat wist u, maar ik wil beginnen met een tekst uit het laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie, Johannes 21. En dan ook nog het laatste vers. Dus het laatste vers van het Johannes-evangelie. Ik begin bij vers 24. Dit is de discipel die van deze dingen getuigt. Dat is Johannes zelf dus. En deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. En dan komt dat wat ik bedoelde. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden. Dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Zo eindigt het Johannes-evangelie. Er zijn veel, veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Maar van een paar van die dingen willen we vanavond lezen. En dat is Johannes 8. Een hele opsomming. Johannes 8. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, een paar kernversen. Johannes 8, het begin. En dat sluit aan bij het allerlaatste regeltje van hoofdstuk 7. En ieder ging naar huis, dat is het laatste regeltje van hoofdstuk 7. En Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken. En dan weet u hoe het afloopt. In vers 10, aan het eind, daar zegt de Jezus: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Vers 20. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel. En niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Jezus zei opnieuw tegen hen: Ik ga heen en u zult mij zoeken. En in uw zonde zult u sterven. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Vers 29, die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden: Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. En dan sla ik een heel stuk over. Vers 55. En u kent hem niet, maar ik ken hem. En als ik zeg dat ik hem niet ken, dan ben ik net als u, een leugenaar. Maar ik ken hem en neem zijn woord in acht. Abraham, uw vader, verheugde zich erop, er sterk op, dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. De Joden dan zeiden tegen hem, u bent nog geen 50 jaar en hebt u Abraham gezien? Jezus zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Ze namen dan stenen op om ze op hem te werpen, maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Tot zover het lezen van Johannes 8. Fijn dat u hier bent, fijn dat u meedenkt en meekijkt naar deze prachtige geschiedenissen. Ook fijn als u thuis meekijkt en deze dingen naar u toe wilt halen. Ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest hele bijzondere dingen aan u wil laten zien. Dat kan ik niet, dat doet de Heilige Geest. En de Heilige Geest in ons, als je gelooft in de Heer Jezus, dan is de Heilige Geest in je. Maar de Heilige Geest in ons laat ons zien wie de Heer Jezus is. Nu kun je op alle mogelijke manieren hoofdstuk 8 benaderen. De hele bekende geschiedenis van die op overspel betrapte vrouw die bij de Heer Jezus gebracht wordt. Met de bedoeling de Heer Jezus in een soort val te laten lopen. Van wat zal hij zeggen? En als hij de ene kant op schiet, dan word je veroordeeld. En als je de andere kant op schiet, dan word je ook veroordeeld. 7 keer vindt u in dit hoofdstuk iets van toen en straks. En daar wou ik graag mijn toespraak aan ophangen. 7 uitdrukkingen die niet altijd letterlijk in de tekst staan, maar die wel aan de orde komen. Toen en straks. Dat begint gelijk aan het begin. Jezus echter ging naar de Olijfberg. We hadden dat al de vorige keer. Iedereen gaat naar huis en de Heer Jezus gaat naar de Olijfberg. Toen heb ik al gezegd dat dat niet zomaar een term is. Er is op de Olijfberg, vorige keer gezegd, een bijzondere plek. Ik ken die plek wat vierkante meters betreft niet. Ik weet het niet. Maar die is er wel. David zegt, 2 Samuel 15, dat er een plek is waar men zich voor Yahweh, voor de Heere, placht neer te buigen. Bestond. David ging er naartoe toen hij door zijn eigen zoon verworpen was en van de troon gestoten zou worden. En hij ervoor koos om niet tegen Absalom, tegen zijn zoon, te vechten, maar te vluchten. En hij gaat met een aantal getrouwen door het Kidrondal tussen Jeruzalem en de Olijfberg. En de Olijfberg op. En dan komt hij op die plek. Wenend, barrevoets, in rouw. De ware David, onze Heer Jezus, ging Jeruzalem uit. Hoofdstuk 7 aan het eind. Hij zou worden gearresteerd. Hij gaat uit Jeruzalem, gaat door het Kidrondal. Precies dezelfde route door David ooit gegaan. Vroeger. En hij gaat de Olijfberg op. Waar zou de Heer Jezus de nacht hebben doorgebracht? Nou, u kunt een paar suggesties doen. Ik ook. En u zegt, nou, misschien wel bij Maria en Martha en Lazarus en Simon, de Melaatse. Zou kunnen. Misschien wel omdat u daar ooit geweest bent en de gids u een bepaalde grot aanwees. Want daar zouden de Heer Jezus en de discipelen de nacht hebben kunnen doorbrengen. Kan. Ik denk op de plek waar men zich voor God neerbuigt. Ik ken die vierkante meter plek niet. Of het nu daar of daar of ginds is. Ik weet het niet. maar die plek was er wel. En daar, nog wat later in het Johannesevangelie, heeft de Heer Jezus zich voor God neergebogen. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De discipelen mochten waken. Ze zeiden natuurlijk dat ze dat konden, maar ze sliepen. Daar, in het Johannesevangelie, komt Judas, die kende die plaats, staat in de tekst. Daar komt Judas met een horde soldaten en met dienaren van de overpriesters en schriftgeleerden. En daar hebben ze zijn naam horen uitspreken door hemzelf. Ik ben. En ze vielen allemaal op de grond. Daar, diezelfde plek. En nu is de Heer Jezus in Johannes 8 weer terug van de Olijfberg. Jezus ging naar de Olijfberg en 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. Dat eerste is al iets van toen en straks. Toen was de Heer Jezus daar en straks komt hij daar. Want de Bijbel zegt heel precies dat de Heer Jezus uit de hemel komt op een berg oostelijk van Jeruzalem. De Olijfberg die daar midden doorsplijt. Een groot dal ontstaat, een aardverschuiving en een aardbeving. En de Heer Jezus gaat vandaar Jeruzalem binnen. Dus dat is al van toen en straks. En dat maakt dit hele hoofdstuk zo apart. Alle hoofdstukken in het Johannesevangelie gaan echt verder dan wij in eerste instantie zien. Ik heb de vorige keer denk ik geroepen, het hele evangelie van Johannes is één brok profetie. En profetie heeft altijd te maken met het openbaar maken van de Heer Jezus zelf. Het getuigenis van Jezus, het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Openbaring 19. Toen en straks. En nu gaat de Heer Jezus van de Olijfberg 's morgens vroeg en kwam opnieuw in de tempel. Ook daarvan kun je zeggen toen en straks. Wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus straks, samen met u notabene als u gelooft in de Heer Jezus, maar u gaat met hem mee. We verwachten dat we naar hem gaan, misschien vandaag. We gaan naar hem en hij brengt ons in het huis van de Vader. En daar in de hemel mogen we hem zien in al zijn glorie en al zijn heerlijkheid. We zullen hem in de troon zien als het lam, staande als geslacht. En we zullen de bruiloft van het lam meemaken. U en ik, de bruid, hij de bruidegom. En dan komt er een moment dat we hem vergezellen, nog preciezer hem als het ware brengen naar de Olijfberg. Alle heiligen met u, roept Zacharia uit in dat hoofdstuk van hem, hoofdstuk 14, waar het gaat over die berg, waar het gaat over dat door elkaar splijten, dat die berg midden doorsplijt, die teksten. Alle heiligen zijn erbij. U en ik. Kunt u zich dat voorstellen, dat u daar op een enorme manier betrokken bent met het komen van hem uit de heerlijkheid. Toen Jezus naar de hemel ging, hemelvaartsdag, hebben daar engelen gestaan, zoals hij van u is heen gegaan, zo komt hij ook terug. Hij komt terug op de Olijfberg. En wel op het moment dat de legers van de hele wereld zich daar verzameld hebben, in dat Kidrondal, in het dal van de beslissing, het dal van de dorsleden, taal uit Joël. Daar komt de Heer Jezus uit de hemel. Op het moment dat al die legers daar zijn, komt hij uit de hemel. En u bent erbij. Een vrouw zal een man omvatten, Jeremia 31. Vergezellen, hetzelfde woord. En wat gaat hij dan doen? Blijft hij daar staan op de olijfberg? Nee, zoals hij hier vanaf de olijfberg naar de tempel gaat, zo gaat onze Heer Jezus dan zijn intrek nemen in die tempel, de tempel van het boek Ezechiël, de zogenaamde derde tempel. Eerste tempel was van Salomo. Tweede tempel is in de tijd van Ezra en Nehemia gebouwd. Tweede tempel, tempel van Herodes, wordt die ook wel genoemd. De derde tempel is dat wat het Ezechiël-boek u vertelt. Dan is er een huis van de Heere weer in Jeruzalem. En daar gaat de Heer Jezus binnen. Toen, hier vanmorgen, sorry, vanavond. En straks. Daar heb je het weer. Toen en straks. Dat kom je steeds tegen in dit hoofdstuk. En daarin, die tempel, zegt onze tekst uit Johannes 8, ging hij zitten en onderwees hen. Nu een behoorlijk stukje schot voor de boeg, een flink stukje vooraf, maar ik probeer het toch. De Heer Jezus is bij de schatkist gaan zitten. Dat zegt onze tekst. Even terug in vers 20. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel. En niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Dus daar een hele speciale locatie bij de schatkist. Is dat hetzelfde als de offerkist waar de weduwe haar koperen muntjes in deed? Waarschijnlijk wel. Ik heb geen reden om aan te nemen dat dat niet zo zou zijn. Maar ik wil het toch iets ruimer zien. Dat is dat wat God als schatten bij elkaar heeft. Voor hem. Die koperstukjes van die arme weduwe waren ook voor Jahweh, voor de Heere. Maar stel nu eens dat je ook een tekst, die ga ik nu even noemen. Ik zal hem u voorlezen uit Matthäus 13. Matthäus 13. Misschien is het zinvol als u dat even opslaat of opschrijft. Matthäus 13. Vers 51 en 52. Na al die gelijkenissen, weet u wel, van een schat in de akker, van een visnet en van zaaien en van vogels des hemels die in een mosterdplant nestelen. Al die gelijkenissen zijn geweest. Dan zegt vers 51 van Matthäus 13, Jezus zei tegen hen, hebt u dit alles begrepen? Ze zeiden tegen hem, ja, heren. Hij zei tegen hen, daarom, iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad, andere vertaling, uit zijn schatkist, uit zijn schatkamer, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Als er nu één onderwezen zou zijn in het koninkrijk der hemelen, dan is het de Heer Jezus. En als hij bij de schatkist zit, dan haalt hij daar een geschiedenis uit die eigenlijk de toon van Johannes 8 helemaal omschrijft. Helemaal, van begin tot eind. En dat is de geschiedenis van Abraham die zijn zoon gaf, moest geven, op het altaar legde. Waar gebeurde destijds dat altaar van Abraham met Isaac erop gebonden? Waar was dat? Staat erbij hoor, in het boek Genesis, de berg Moria. Waar was die schatkist waar de Heer Jezus nu zit? Daar op de berg Moria. Het lijkt voor mij geen twijfel dat er is dezelfde plek. Daar is het gebeurd. Isaac mocht vrij weggaan. Want God zou zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Er zou een moment komen dat Jahweh zelf inhoud gaf aan wat daar is gebeurd. Dat een vader zijn enige geliefde zoon gaf. Hier in Johannes 8, de vader en de zoon gaan samen. Zoals die beiden in Genesis 22, want daar staat dit verhaal, samen gingen, zo gaan ze hier samen. En daar door God aangewezen, heel precies geduid op de berg Moria. En nu zit de Heer Jezus hier. En hij haalt uit de schatkist deze oude geschiedenis. En vertelt dit ook, geeft ook uitleg. Zegt ook, Abraham heeft mijn dag gezien, verlangde ernaar. Ja, discussie. Nog geen 50 jaar. Nou, wij maar een taaipop of zo'n ding, zo'n broodpop. Fabrieken, als iemand 50 jaar wordt, komt ook hier vandaan. Het heeft natuurlijk niks met de inhoud te maken. Ik hoop dat het gaat landen, lieve broeder, lieve zuster, meekijkend of meeluisterend. Ik wil proberen. Het is zo precies, dat je alle voorzichtigheid zou willen betrachten om maar niet uit te glijden. Om niet een verkeerde belichting te geven. Als ik een foto maak met mijn telefoontoestel, dat is het enige fototoestelletje wat ik nog heb, dan staat onder de meeste foto's, u moet wat doen aan uw belichting of zo. Ik zal het wel niet goed doen. Ik krijg een opmerking. Dat is mij dierbaar. Dankjewel voor het advies, maar ik weet niet eens hoe ik het veranderen moet. Dat is mijn probleem. Maar belichting. Maar de belichting van de Heer Jezus, om hem te zien in dit hoofdstuk, heeft te maken met licht. Ik kom er straks op terug. Het licht van de Heilige Geest. Ik ben het licht der wereld. In dit hoofdstuk. Juist in dit hoofdstuk. Nou, dan proberen we het. De Heer Jezus gaat dus naar de tempel. En geeft in die tempel, vanaf zijn plekje bij de schatkist, onderwijs. Joël 2 is waar. De Heere zal u geven de leraar ter gerechtigheid. 2 vers 23. Nicodemus zegt, u bent de leraar van God gekomen. De Heer Jezus noemt hem, Nicodemus, de leraar van Israël. Maar Nicodemus zegt, nee, u bent het. Daar geeft de Heer Jezus les. En als u nou toch les zou willen, waar gaat u dan heen? Ik denk naar hem. Ik ook, ik ga met u mee. We zouden zo graag aan zijn voeten willen zitten. Aan uw voeten, Heer. Dat is de hoogste plek. Ik wil u horen, uw zachte stem. We zongen het. We willen naar u horen, Heer Jezus. We willen u zien, Heer Jezus. En hij heeft hier les gegeven. Vanaf de berg Moria. En als hij, niemand minder dan hij, als hij hier het voorbeeld van Abraham en Isaac uitlegt, toepast, neerlegt, dan doen we er goed aan om daarop te letten. Heel bijzonder. U krijgt een bijzondere gelegenheid. Niet van mij, maar van de Heilige Geest, om hem te zien. Straks gaat de Heer Jezus onderwijs geven. Malachi 2, vers 6 en 7. U kent het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Uit de mond van een priester mag je kennis, woorden, inzicht verwachten. Nou, die echte priester, hoge priester tot in eeuwigheid, onze Heer Jezus. Van hem zijn de woorden. En ze zijn echt. En ze zijn betrouwbaar. Betrouwbaar onderricht zou je bij hem moeten zoeken. Niet bij mensen. Bestaat niet. Ze kunnen hun best doen. Ik wil het ook graag. Maar u moet het bij hem zoeken. Dit is wat hier in Johannes 8 zo prachtig naar voren komt. En op dat moment komt daar een heel gezelschap aan. Knechten van de fariseeën en de schriftgeleerden. Fariseeën en de schriftgeleerden ook. Schriftgeleerden. Die bol stonden van de kennis. Want die hadden het. Die hadden de Torah-scholen gehad. Er waren heel wat soorten. Meer soorten Torah-scholen dan de kerken in Nederland zijn. Echt, is echt zo. En die hebben nu een vrouw bij zich op heterdaad bestrapt. Ze wisten al lang wat ze daarmee moesten doen. Ze hebben ook gezegd, dit en dit heeft Mozes gezegd. Nou, dat wisten ze. Ze wisten precies wat er met zo iemand moest gebeuren. En wat gebeurt er? Ze brengen haar bij de Heer Jezus. En u kent dit verhaal. U weet precies hoe het afloopt. En toch wil ik een uitleg geven. In het Oude Testament, broeder, zuster, is in Ezechiël 16... Jahwe aan het woord, de Heere zelf. En die zegt, weet je, er is een klein plekje ergens in het beloofde land. En dat kleine plekje wordt door niemand gezien. Er is niemand die er belang bij heeft. Niemand die zegt, nou, dat zou ik nog graag willen hebben. Daar zou ik graag een kaveltje willen kopen. Niks, nul, helemaal niks. En daar, op dat kleine plekje, daar was een vrouw. En niemand had enige interesse in die vrouw. Ze was nog een baby, aanvankelijk natuurlijk, zoals alles. En niemand heeft zorg besteed aan die vrouw. Niemand heeft haar met zout ingewreven. U kent nu de taal. Waarschijnlijk hebt u het wel eens gelezen. En niemand heeft ervoor gezorgd. Ze lag daar trappelend in het bloed van haar geboorte. En niemand deed iets. Toen kwam ik voorbij, zei de Heere. En ik zei, trappelend in het bloed van uw geboorte, leef! Toen een hele tijd niks. En toen was de tijd gekomen dat ze volwassen was. En toen kwam de Heer weer voorbij. En hij heeft haar kleren gegeven, sieraden gegeven, mooie dingen, prachtige dingen, olie, zalf, et cetera. Het koningschap waardig. Zo mooi geworden, ze zou koningin kunnen zijn. Ze werd de mijne, zei de Heer. Is dat Israël? Nee. Uit alles blijkt, Ezechiël 16, dat het dan gaat om de stad Jeruzalem. Niet om het hele land, alleen om de stad. Dat is belangrijk. Want tig keren hoort u roepen, ja, Israël is de bruid, zie je wel, Ezechiël 16. Nee, niet Israël. Het is alleen Jeruzalem. Maar zij... Groot geworden, had haar oog geslagen op die kant en op die kant, alle kanten op, behalve naar de Heere toe. En overspelig heeft zij allerlei relaties aangeknoopt. Ezechiël 16. En toen ging het mis. Alle glans, alle glorie verdwijnen. Er blijft niets over. En wat is het eind van dat boek? Ezechiël, hoofdstuk 16. Nu voor de vierde keer geloof ik, dat de Heere zegt, en toch ga ik mij ontfermen over Jeruzalem. Ook al heeft ze dit gedaan, ook al is ze afgodisch bezig geweest, en heeft ze andere relaties aangeknoopt, toch zal ik dat wat ik van plan was met haar ook uitvoeren. Hoe dan ook. Probeert u het dus. Nu zit de Heer Jezus daar. Wat zal er gebeuren als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg? Nou, dan gaat hij weer Jeruzalem in. Toen en straks weer u nog. Dan gaat hij weer diezelfde route. Gaat hij lesgeven daar bij de schatkist. En wat is dan de eerste les die eigenlijk aangeboden wordt? Dat is het herstel van Jeruzalem. Begrijp u waarom dit in Johannes 8 als enige evangelist schrijft Johannes daarover, dat dit in Johannes 8 een stuk onderwijs is, een onderwerp is. Ik vind het adembenemend. De heer Jezus bukt zich, schrijft in de grond. Jeremia 17. Die van de Heere afwijken, zei Jeremia 17, die zullen in de aarde geschreven worden. Als u nou toch wilt weten wat er in de grond geschreven is, in de aarde geschreven werd toen door de Heer Jezus. Jeremia 17, vers 13, precies te zijn. Dus daar staat het. Dan weet u het. En daar stond een naam in geschreven. Want die van de Heere afwijken, die zullen in de aarde geschreven worden. Daarom liep de oudste het eerste weg in Johannes 8. Die zag zijn eigen naam. Kwam tot bezinning. Tot en met de jongste. En toen waren ze allemaal weg. Ze hebben allemaal hun naam gezien in de aarde geschreven. Een soort aanklacht. Heeft niemand u beschuldigd? Vraagt de Heer Jezus aan die vrouw. Nee, niemand, Heer. Ik doe het ook niet. Zondig niet meer. Het herstel van Jeruzalem. Vindt u het niet bijzonder? Ziet u niet de Heer Jezus? Ziet u hier niet dat hij niet alleen onderwijs geeft, maar ook nog een uitspraak doet, een rechterlijke uitspraak doet? En dat hij de beloften die ooit gedaan zijn, de toezeggingen van de Heere, dat hij ze waar maakt, dat hij ze inhoud geeft. Ik vind het schitterend. Daar word ik stil van. Zo is hij. Als hij ooit tegen jou gezegd heeft, ik laat je nooit alleen. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Je zult tot in eeuwigheid gered zijn. Zou hij dat waarmaken? Jawel, maar als wij het nu eens verknoeiden. Als we misschien wel iets anders deden. Tegendraads zijn. Nou, dat bent u nooit. Misschien dat zal ik de enige zijn. Onzin, jij ook. Ik begrijp het, hè. Maar betekent dat mijn tegendraads gedrag daar verandering in brengt? Nee. Hij. Dat is de Heer Jezus. Dat is uw heiland. De getrouwe getuige. Die niet liegen kan. Die waarmaakt wat hij ooit heeft gezegd. Die altijd, altijd tussen beiden treedt. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland. Dat is mijn redder. Dat is mijn verlosser. Schitterend. Hij geeft onderwijs. Maar hij doet ook een bijzondere uitspraak over Jeruzalem. Dat is niet het geheel nog een keer. Dat is alleen de stad Jeruzalem. Daarom, toen hij hier op aarde was, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls, hoort u het? Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen gelijkerwijs in hen, haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Niet Israël, Israël, 10 stammen, 2 stammen, nee, Jeruzalem. Probeer het en u zult ontdekken wat hier aan de hand is. Dit, lieve mensen, wat toen gebeurde met die vrouw, dat komt straks terug. Toen en straks. Hier heb je het weer. Als je dit als een soort sleutel op dit hoofdstuk legt, dan wordt het een heel bijzonder hoofdstuk. Dan ga je ervan genieten op een buitengewone manier. En de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. In dit hoofdstuk. Hij laat het zien. In hoofdstuk 9, zegt de Heer Jezus, krijgen we de volgende keer waarschijnlijk. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Dat staat niet hier, dat staat in hoofdstuk 9, een hoofdstuk verder. Hier alleen, ik ben het licht der wereld. De Heer Jezus was toen in de wereld. Toen. En straks komt hij terug in de wereld. Straks. Toen en straks. Weer hetzelfde. Dan zal de Heer Jezus hier zijn. Nou, je zou het willen vandaag. Er is zo ongelooflijk veel donkerheid, duisternis. Dat wist u, want u eertijds was jij ook duister. Eertijds was u duisternis. Maar nu, door het geloof in Jezus, licht. Maar de hele wereld is donker. Die donkerheid bespringt je vandaag. Als je denkt aan de ontwikkelingen in de buurt van Rusland, Oekraïne. Maar ook op andere plekken in deze aardbol, op deze aardbol. De donkerheid slaat toe. En er is behoefte aan licht, maar er is geen licht. Het enige licht is Yahweh. Zoals de aarde in Genesis geschetst wordt, duisternis lag op de vloed. En toen heeft God gezegd, er zij licht. En er was licht. En we zijn er zo mooi aan gewend. We hebben nu al zomertijd. Weer een uurtje A of een uurtje B. U vult maar in. Maar hij is het licht. En als hij weg is, is het licht ook weg. Alleen die geloven in de Heer Jezus hebben het buitengewone voorrecht gekregen dat God de Heilige Geest het licht van Yahweh in de gelovigen woont. En in de gemeente is. De gemeente is werkelijk een heel bijzonder gezelschap, want daar is het licht. Dat is dat wat ooit bij de 10 plagen in Egypte al zichtbaar is geweest, toen er complete duisternis was. Alleen in de huizen van de Israëlieten, daar was het licht. Daar had ze het lam in huis. Licht alleen in het huis van de Heere. Tabernakel, enige lichtbron, kandelaar, hoge priester van de avond tot de morgen, Leviticus 24, bezig om de kandelaar te verzorgen, zodat het licht blijft schijnen. En maar bezig, en maar bezig. Wie is die hoge priester? Uiteindelijk, ja, toen was het Aaron en later Eleazar of Pinaas. Maar nu dan? Onze Heer Jezus, het licht der wereld. Hij komt. Als de complete duisternis oprukt naar Jeruzalem, om daar een finale dreun te brengen, zodat alles kapot is en alles stuk is, dan komt de Heer Jezus op de Olijfberg. En wat zegt de Nieuwe Jeruzalem? Zon en maan niet nodig. Die komen van een heel andere orde. Het licht is in haar. Het licht komt terug. Dan, toen en straks. U ziet het hier terugkomen. En dan komt de discussie op gang tussen die mensen die om de Heer Jezus heen staan in ons hoofdstuk. En ja, hoe kan dat nu? En de Heer Jezus gaat voor de zoveelste keer proberen duidelijk te maken dat de Vader bij hem is, met hem is. En dat hij samen met de Vader dat werk aan het doen is. En dat hij, ja, dat prachtige van, ik zal het nog een keer zeggen, die mij gezonden heeft, vers 29, die is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Niet alleen hier, was in hoofdstuk 5 al, en dat komt in hoofdstuk 16 nog een keer. Iedere keer komt dat terug. Mag ik het proberen? De Heer Jezus haalt uit de schatkist een boekrol. Dat is mijn vertaling, mijn invulling. Ik geef het toe. Hij heeft die boekrol ook niet nodig, want hij wist het echt wel uit zijn hoofd. Want hij was er zelf bij geweest toen het gebeurde. Hij spreekt over een oog- en oorgetuigenverslag. Hij. En zegt, ik zal je wat vertellen. Jullie denken, Abraham, ja, maar dat is onze man. Zo is het begonnen, dat is hem, Abraham. En die is al gestorven. Bent u meer dan onze vader Abraham? Allemaal teksten uit Johannes 8. En de Heer Jezus zegt, Abraham, voordat hij geboren was, was ik er al. Ja, dat moet je van een andere planeet zijn. Ik bedoel, dat je voelt hem aankomen. Dit is bij de buurman niet aan te reiken. eer Abraham was, of werd, ben ik. Was hij er al, die ik ben. En die bijzondere geschiedenis, die kent u, want het is heel vaak geciteerd, ook in deze gemeente, maar ook misschien wel in uw gemeente. En misschien wel voor uzelf, bestudeert Genesis 22. Neem nu uw enige, de enige erfgenaam, lang, jaren, tot zijn 100ste jaar vrijwel gewacht op een erfgenaam. Nooit gekomen, en nu was hij er. En nu zegt de Heer, nu moet je die enige, die unieke Isaac, jouw vreugde betekent vreugde. Isaac betekent vreugde, lachen. Dan moet je die geven als een offer. En ik zal je dat laten doen op een van de bergen die ik je ga noemen. Abraham buigt. Heeft waarschijnlijk een nacht niet geslapen, is toch op weg gegaan. Met een paar knechten. En ze zijn naar de berg Moria gegaan. Lees het nog een keer. Genesis 22, bij de berg Moria. Komen dus uit daar waar de Heer Jezus nu is. Ja, dat is geen toeval. Dat is inhoud. En daar heeft Abraham de knechten alleen moeten laten. En dan gaat hij met Isaac de berg op. Jeruzalem ligt op een berg. De berg Moria. En daar heeft Abraham een altaar gebouwd. Isaac droeg het hout. Je kent het. Abraham mes en vuur. Waar is het lam? Vraagt Isaac. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Met die gevleugelde uitdrukking die u kent. Misschien wel honderden keren gehoord. Maar het is zo bijzonder. God zoekt het zelf. En als Isaac er op dat altaar ligt gebonden, zegt de schrift. Dus niet het ene of het andere. En hij leest geen woord van Isaac van waarom en hoe. Dit kan toch niet. Niks. Laat dat nu maar binnenkomen in uw hart en laat dat maar een plekje krijgen. En daar op dat moment wil Abraham toch het mes nemen. Stop. U weet het. Isaac wordt vrijgelaten. Een ram in de verwarde struiken wordt in plaats van Isaac op dat altaar gelegd. En die merkwaardige uitdrukking. De berg des Heren zal erin voorzien worden. De naam Yahweh, Jireh, de Heere zal voorzien. Die geschiedenis wordt hier gebruikt door de Heer Jezus. Zie je wat Abraham wist dat er iets zou gaan gebeuren. Abraham heeft gezien dat er een dag zou komen dat God zelf iemand zou sturen. Die het lam zou zijn. Het lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Dus voor Abraham bestond, voordat Abraham was, ben ik. Was de Heer Jezus er. En hij was volgens de Petrusbrief het vlekkeloze lam, kostbaar. Voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Voordat er überhaupt één zonde bestond. Voor die tijd. En dit wordt hier gebruikt. En als dit niet meer overkomt, lieve mensen, dan stopt het. Het is zo intens, zo diep, dat je in één hoofdstuk dit allemaal aangereikt krijgt. Ik heb u aan het begin gezegd, ik vind het dus in ieder geval 7 van die toen en straks momenten. Nou, dit was toen en straks. Dan komt de Heer Jezus uit de hemel. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ze zullen bitter rouw bedrijven, leed krijgen. Domkoppen die we waren. Waarom? Hoe bestaat het dat we dit hebben laten lopen, zo ver hebben weggeschoven? Hoe bestaat het? Dit is het geheim, lieve mensen, van uw redding, van uw verlossing. Daar heb u alles aan te danken. Johannes 8. Toen, ja, ging de Heer Jezus naar de Olijfberg. Toen ging hij die tempel binnen. Toen ging hij onderwijs geven. Toen heeft hij Jeruzalem weer teruggebracht naar haar eigen plek. Toen was hij het licht der wereld. Toen was er een schatkist. En uit die schatkist heeft hij maar één geschiedenis gepakt. Eén geschiedenis als model neergehangen. En dat was de geschiedenis van Abraham, die met zijn zoon Isaac ging. Een vader en een zoon gingen samen. Dat is hier. Dat is het Johannes-evangelie. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, maar ik ben dat. Ik ben degene die dit heeft gedaan. En Abraham, och, jullie denken lang niet genoeg door, maar jullie denken dat dat het begin is. Dat is niet zo. Toen Abraham was, was ik er al lang. En daarvoor lag al het heilsplan klaar. En dat zou hier op deze locatie, waar de Jezus op dit moment is, in Johannes 8. Daar zou zich dat helemaal gaan ontrollen. Zou dit zichtbaar worden. En als u nu Johannes 8 leest, dan hoop ik dat u zegt, Heer Jezus, ik wil u zo graag zien. Ik wil zo graag genieten van u. Ik wil dat dat prachtige beeld van u zelf daar neerzet. Zo prachtig. Dat wil ik in mijn hart leggen. Dit wil ik nooit meer kwijt. We hadden net vooraf een klein moment van bidden. En ik heb iets gezegd over een bepaald lied. Maar een bepaald lied wat me heel erg bezig hield, zegt, als je één keer hem aanraakt, de Heer Jezus, dan ben je nooit meer dezelfde. Dat verandert alles. Dat was natuurlijk bij die mevrouw die 12 jaar bloedvloeiing had gehad, die hem één keer aanraakte. Vanaf dat moment alles anders. En velen hebben hem aangeraakt, ook bij de zoom van zijn kleed. Maar als je hem aanraakt, als je iets dichterbij komt, dan ben je nooit meer dezelfde. Dat verandert je leven compleet. En die aanraking wil ik je zo graag geven. Dat kan ik niet. De Heilige Geest kan het wel en die wil het ook. Die wil dit bijzondere geschiedenis, waarvan u denkt, ja, waarom hebben we dit nu in onze Bijbel? Nou, ik probeer het u te schetsen, waarom u dit in uw Bijbel hebt. Waarom dit zo uniek is, zo bijzonder is. Omdat de Heer Jezus daar schitterend uit de woorden komt. In heel veel facetten. En ik heb bewust het laatste vers van het Johannes-evangelie gelezen aan het begin. Om te vertellen, nou, dit zijn 7 van die puntjes. Nou, er zijn zoveel van die andere punten, die als ze allemaal beschreven zouden worden, dan had je maar even een boekenkast vol boeken. Dat is gewoon eigenlijk niet te overzien. Maar dit kun je krijgen. Dit mag je meenemen. Dit mag je in je hart leggen. En ik hoop ook dat je nog één ding doet. Dat je hem gaat bedanken. Dat je hem gaat eren. Wat gebeurt er in de hemel als we hem zien staande als geslacht? Ze vallen neer. Aanbidding, lofprijzing, nieuwe lied. Wat zal er gebeuren als gelovigen ineens doorkrijgen over wie we het hebben? Ga je hem toch bedanken? De Vader zoekt aanbidders, zei de Heer Jezus. Hij, die het licht van de wereld is, heeft ook in jou en in mijn leven willen schijnen. En doet dat nog door de Heilige Geest. En u en ik mogen in het huis van de Heer zijn. Even in beelden, in het Heilige en zelfs in het Heilige der Heiligen. Laten wij naderen. Laten we toetreden met een prachtig hart. En laten we hem prijzen. Onze Heer, hij is alles. Hij is Heer. Hij is opgestaan. Hij is Heer. Hij is mijn heiland, mijn verlosser. We mogen hem prijzen. Amen. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar mogen kijken naar één stukje uit het Johannes-evangelie. En het overweldigt ons dat er zoveel over de Heer Jezus te vinden is. We prijzen uw naam en eren u voor uw Zoon, die u zo prachtig heeft onthuld. En die iedere keer zei dat hij niet alleen was, dat hij samen met u dat werk ging doen. Maar hij, die toen op aarde was, zal nog een keer terugkomen. in glorie en in heerlijkheid. Toen was het een kruis. Straks is het een kroon aan alle kanten. Dank u wel voor hem die en toen en straks dezelfde is. We prijzen u voor uw geliefde zoon. En we danken u, Heer Jezus, dat u het werk wilde doen. En als wij in onze dagen een beetje richting Pasen gaan, richting Goede Vrijdag en misschien in de lijdensweken zijn gekomen, zoals we dat wel eens noemen. Maar het is niet één moment per jaar. Het is ondertoon van alles. We willen u hartelijk danken voor uw werk aan het kruis, Heer Jezus. Amen.